Goedemorgen, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom op deze derde zondag van Advent. Vanmorgen gaat dominee Smelik uit Amersfoort voor. Hartelijk welkom. Ook voor de gasten natuurlijk een hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent en we hopen een goede en gezegende tijd met elkaar te hebben. Ook een hartelijke groet aan degenen die via de opname of via internet deze dienst met ons meemaken. Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben ouderling van dienst vandaag. Mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van de dienst of naar aanleiding van de preek, samen met de dominee sta ik dan straks achter in de kerk. Het is goed om te weten dat er mensen zijn die met en voor u willen bidden, persoonlijk. Een aantal gemeenteleden wil dat graag voor u doen en zij zullen dan aan de rechterkant van de preekstoel staan na de dienst ook. Ook voor de gasten natuurlijk een hartelijk welkom hiervoor. Onze organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte is vandaag voor de zending. De kindergroepen 1 en 2, dat zijn de kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot en met 6, komen bij elkaar. En tienergroep 1. Ik wil nou even het woord geven aan Agnes Dor, die zal iets vertellen over de herdertjestocht.
Niet alleen over de herdertjestocht, maar wel om te beginnen. U heeft deze folder of vorige week of nu in uw postvak gevonden. U heeft hem voorbij zien komen hier op het... Oh, nou, nu dus. hij zat in het circuitje. De herdertjestocht, als het goed is, dan... Het zou kunnen dat deze folder u al een beetje bekend voorkwam. En dat was de bedoeling ook een beetje. Alleen stond er vorig jaar op... Herdertjestocht 2008. En nu staat er Beleef Kerst 2009. Natuurlijk kunt u allemaal lezen en zelfs ook plaatjes kijken. Dus in principe zou er dan verder ook helemaal niets bijgezegd moeten worden. Maar we vinden dit toch te lang geleden om dat zomaar te bedenken dat u dat had onthouden. Vandaar dat we het even zeggen. En het is niet zomaar een verandering, want dat is de achterkant. Die is nu herkenbaar als achterkant. Waarschijnlijk niet leesbaar. Maar u heeft zo'n ding. Het bijzondere van die achterkant is dat daar vier activiteiten op staan. Die door drie verschillende kerken worden georganiseerd. Het begint met de herdertjestocht. En dat is eigenlijk wel de grootste samenwerkingsproject. Voor de herdertjestocht... Ik neem aan dat u allemaal weet wat een herdertjestocht is. Ja, hè? Voor de herdertjestocht zijn voor de tafereeltjes en de spelers 48 mensen bereid om dat te gaan doen. Nu, volgende week, zaterdag, aanstaande zaterdag. Daar zijn nog bij zeker 50, maar ik denk bijna 60 mensen die daaromheen dingen verzorgen. Route uitzetten, cateren, krentenbrood smeren, foto's maken, maar ook... tenten opbouwen, nou, noem maar op. Als u me gaat lopen, dan kunt u zich een beetje voorstellen hoeveel werk dat is. Dat wordt gedaan door de mensen van de CGK, onze zusterkerk, door ons, NGK. En dan het kruispunt, die ik ja, eigenlijk ook bijna zusterkerk zou willen noemen, maar dat ik weet niet of dat zomaar kan. In ieder geval de buurkerk. Dit is een bij uitstek geschikte tocht om te lopen met... vrienden, collega's, kennissen, buren, neven, nichten, enzovoort, enzovoort. Wat u ook die hele trits vaak hoort bij de bijeenkomsten, de bijzondere bijeenkomsten die in dit gebouw gehouden worden. Het is een zeer laagdrempelige activiteit. Er komt geen rendieren en geen jinglebel aan te pas. Misschien zegt dat genoeg. De andere activiteit, de vriendendienst van de CGK, is ons, zeg ik even niks van, dat staat regelmatig in de... Contactsleutel, daar weet u vast genoeg van. Een kinderkerstfeest hoef ik niet uit te leggen. Daar staat iedereen al, heeft het al lang in zijn agenda gezet. De 24 december avond kerstnachtdienst hoort eigenlijk ook wel een beetje bij die bovenste. Zeer laagdrempelig, wat ik net zei. Voor iedereen, neem iemand mee, neven, nichten, buren, collega's, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ook daar geen jingle bells en rendieren. Het is een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de bijzondere... bijzondere bijeenkomsten. De groep die veel meer dingen organiseert voor buitenstaanders. In dit geval is het ook, als u geen vrienden, buren, collega's enzovoort meeneemt, voor iedereen dus. Nou, ik sta hier lekker toch nog. We hebben nog wat mensen nodig voor die, ja, je zou zeggen 60 moet er genoeg zijn. Nee, toch nog een paar om de route uit te gaan zetten. Hier vindt u informatie onder, u weet vast mij te vinden. Als u bereid bent, het hoeft niet veel tijd te kosten. En het is ontzettend leuk. Die hebben we nog nodig, een paar. Dank u wel.
Dan zal Karin Berghuis nog iets vertellen over het avondmaal.
Goedemorgen allemaal. Als voorzitter van de diaconie wil ik het even hebben over de Mexicaanse griep. Het zal u niet ontgaan zijn, daar is heel veel over gesproken. En er zijn beelden van vertoond op de televisie. En de media heeft daar volop aandacht aan besteed. En dat gaat gepaard met allerlei extra hygiënische maatregelen die we dan moeten nemen. En als diakenen hebben we daarover gesproken met elkaar van hoe zit het dan met dat avondmaal? Die beker gaat rond, is dat wel hygiënisch? Nou, dat is het eigenlijk niet echt. En daarom hebben we besloten, in ieder geval voor de volgende avondmaalsviering volgende week, om dan met plastic bekertjes te werken en dat op die manier rond te delen. We hebben gedacht van nou, als we dat dan toch zo doen, dan kunnen we dat misschien net zo doen als met het brood. Dan delen we de bekertjes uit en dan wachten we even op elkaar en nemen dan de wijn gezamenlijk tot ons. En op die manier hopen we dat we toch het gezamenlijke voelen en beleven. Dat zal dus vooralsnog volgende week voor één keer zijn. En dan bekijken we het, houden we de media in de gaten. Er wordt alweer gesproken over het is op zijn retour. Maar goed, we weten het verder nog niet. Dus dat wachten we dan even af. Dus ik hoop dat we volgende week op een fijne manier avondmaal met elkaar kunnen vieren. Bedankt.
Vanmiddag gaat in de jeugddienst, wat helaas niet in de contactsleutel stond, maar wat er echt is, mevrouw Bouma uit Utrecht voor. De adventszondagen staan dit jaar in het thema van de hemel gaat open. En deze week is het thema Jacob in Bethel. En Anja Dijkstra zal met een paar kinderen de kaarsen aansteken en het couplet voorlezen. En daarna gaan we het lied ook zingen.
Stijn mag ook nog komen. Nou, goedemorgen allemaal. We hebben weer een nieuw tafereeltje. En hier zien jullie Jacob, die ligt te slapen, met zijn hoofd op een steen. En daarachter is de droom. De droom wordt verbeeld van Jacob als een ladder tussen hemel en aarde. Dus het verbond met God. Dat God altijd dichtbij is. Ondanks alles. Een mooie. God is nabij. De engelen gaan heen en weer. En dat zegt dit tafereeltje. Derde adventszondag. Marlinde gaat nu het derde couplet lezen.
Jacob lag te slapen in de open lucht. Bang voor de haat van Ezau was hij op de vlucht. God opent de hemel, zet de ladder neer. Engelen uit de hemel gaan daar langs op en neer. God heel goed is alles wat hij doet. Wat hij ook bedenkt of wat hij maakt. Het is altijd goed. God heel goed is alles wat hij doet. En het wordt perfect als God de hemel open doet.
Keurig hoor, dankjewel. Stijn, je mag 3 kaars aansteken.
hebben nog wat meer op ons programma. Chris die zal nog even iets vertellen over Stichting Present.
Goedemorgen, gemeente. Uw deurmat ligt de komende dagen en weken waarschijnlijk vol met krantjes die u vertellen hoe u uw kerst nog leuker en gezelliger en lekkerder kunt maken. En de meeste van die krantjes liggen binnen de kortste keren weer bij het oude papier. Als er nu één krant is die u rustig de komende weken naast de extra dikke kerstbijlagen van uw eigen krant op de salontafel kunt laten liggen, dan is het de eerste uitgave van de landelijke presentkrant wel. En er zijn drie redenen voor. In de eerste plaats staan er maar liefst 38 Nederlandse gemeenten in die actief zijn op dit moment en die een korte impressie geven van hun activiteiten, hun werkwijze. En daarnaast leuke en zinvolle andere artikelen over present uiteraard. Ten tweede, als u hem op uw salontafel laat liggen, dan kan het zomaar gebeuren dat een kennis, een vriend, een buurvrouw langskomt en u, voordat u het weet, in een goed gesprek zit. En dat is altijd meegenomen. En dat laatste zou best wel eens kunnen leiden, en dan kom ik bij mijn derde punt, dat u zich zomaar opgeeft. Want lezen is goed, maar meedoen is beter. Dus als u nu toch nog op zoek bent naar een goed voornemen voor 2010, dan heb ik er wel één, en dat is present. Van harte bij u aangeboden. De krant vindt u achter in de kerk. En mocht u nog meer informatie willen hebben of zich willen opgeven, kunt u altijd bij mij terecht. Dank u wel.
Na foto en goed zingen we psalm 146 vers 1, 4 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting, niet alleen met elkaar, maar ook met onze God en Heer. Gelukkig is een ieder die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zich trouw betoont tot in eeuwigheid. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon, Jezus de Messias, door de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde. Amen.
Thank you.
Laten wij ons Kyriëgebed bidden en na de twee gebedsintenties samen zingen Kyrie Eleison 123 in onze eigen bundel volgens Terzee. Na het Kyriëgebed zingen wij het Kyrielied, gezang 280. Laten wij God aanroepen voor de nood van deze wereld, want zijn ontferming is groot. Eeuwige, deze wereld is goed uit uw handen gekomen. Hemel en aarde tonen het wonder van uw heerlijkheid, uw scheppingsmacht. Maar hoe komt het dan dat er zo ontzettend veel helemaal niet goed is? Hoe is het zo ver kunnen komen dat deze wereld uit talloze wonden bloedt? Zie, o God, hoe diep er wordt geleden. Zie uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en draagt en duldt. Al die slachtoffers van grof onrecht en machtsmisbruik, van bruut geweld en terreur. Mensen die al maar honger en dorst hebben, die van huis en haard verdreven zijn, die in gevangenissen wegkwijnen of in kampen. Ze hebben toch niet om hun harde lot gevraagd, het er vaak ook niet naar gemaakt. Heer, hoor hun klagen en zuchten. Wij hier in dit vrije, welvarende land, wij zuchten met hen mee en roepen u aan om hulp, om bevrijdend ingrijpen, om recht doen. Daarom bidden wij u samen. God, wij erkennen dat het nooit uw schuld kan zijn wanneer het op aarde zo onrechtmatig toegaat. Het is onze menselijke schuld. Het niet gehoorzamen aan uw rechtvaardige leefregels. En dan kunnen wij naar anderen wijzen en hun de schuld geven van al wat mis is. Maar in uw licht is dat niet vol te houden. Dan valt dat licht op het duister van onze eigen tekortkomingen, onze eigen overtredingen. Wij staan mee schuldig. Daarom doen wij een beroep op uw vergevingsgezindheid. Heer, scheld ons onze schulden kwijt. Louter ons onzuivere leven en vernieuwen door uw Heilige Geest. Trek uw handen niet van ons af, maar zet het goede werk dat u in ons begonnen bent voort. Zo bidden wij u samen. Genadige God, wij danken u voor de ontferming die u door alle eeuwen heen bewezen hebt. Wij geloven dat u deze wereld nooit zult opgeven. U blijft in eindeloze liefde aan ons mensen denken. en aan de dieren en aan de planten. Aan alles wat uit uw goede hand is voortgekomen. Dat hebben de aartsvaders al begrepen. Daarvan hebben Israëls profeten getuigd. Dat heeft uw gezondene Jezus in zijn woorden en werken bewezen. Zo willen wij het in deze adventstijd gedenken en beleven. En daarom bidden wij u nu al zingend. Kroon onze menselijke dromen met uw koninkrijk op aard. Laat de vrede eindelijk komen die uw hart voor ons bewaart. Amen. De Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Messias Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat waardevol is en lof verdient. Doe alles wat u geleerd en overgedragen is. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Wij zingen het lied van dominee Troost, zingende gezegend 89, dat op dit gedeelte uit Filippenzen 4 is gebaseerd.
Thank you.
En genoven tot de dienst van de schriften, laten wij God eerst vragen om de verlichting door zijn geest. Heer onze God, dank u dat we vandaag weer bij elkaar zijn. Jong en oud, ouders en kinderen, zusters en broeders. Allen behoren we u toe. En daarom behoren we ook bij elkaar, samen met zoveel anderen. Anderen die vandaag in andere kerken samenkomen. Anderen die niet naar de kerk kunnen komen omdat ze daarvoor te ziek of oud of gebrekkig zijn. Die vaak ook meeluisteren op hetzelfde moment of later. Anderen die niet kunnen komen omdat ze andere taken hebben, thuis of op hun werk. Anderen die niet komen omdat ze er geen behoefte aan hebben of in de kerk teleurgesteld werden of het niet nodig denken te hebben. Misschien u kwijtgeraakt zijn. Maar Heere God, u hebt en houdt toch op allen een claim. U houdt toch van ons allen en u blijft toch van ons houden, ook wanneer we uw liefde soms niet beantwoorden. Daarom dragen wij elkaar en hen die we lief hebben en met wie we ons verbonden weten, ook wanneer ze van de kerken van het geloof zijn weggedwaald, aan u op. Achtervolg ons allen met de onbegrensde en onvoorwaardelijke liefde die van u tot ons uitgaat. En nu gaan we zo meteen de Heilige Schriften lezen en overdenken. We willen als goede leerlingen aan de voeten van de Meester zitten om te luisteren naar zijn wijze woorden. Laat de boodschap ons allen kunnen bereiken en ons hart en leven binnendringen. Overwin alle weerstand die er bij ons zou kunnen zijn. Geef ieder de goede houding tegenover uw woord. De houding van het dankbaar aannemen van wat u ons in kwetsbare, onvolmaakte mensenwoorden hebt te zeggen. Mogen het woorden als van u zijn. Verlicht ons daarom naar uw belofte met uw goede geest. En wees met die geest overal, ook als de kinderen en de jeugd op een andere plek met elkaar bezig zijn. Ook wanneer mensen niet aanwezig zijn. Wil met uw geest die waait waarheen hij wil, nog velen verlichten en brengen tot het heil dat Jezus de Messias wil geven. Amen. We zingen de kanon Welkom in ons midden. En ik geloof dat die verdeeld is in 1, 2, 3.
Ja,
ja, prima.
Nu hoop ik maar dat mijn ideeën overeenkomen met die van dominee Smelik. Groep 1, 2 is middenvak, 3 rechts. Groep 1 zingt het 2 keer. En groep 2 en 3 moeten dus met 1,5 en 1 en nog een klein beetje het doen.
Thank you.
gaan de kinderen nu naar de Bijbelgroepen. Iemand die een glaasje water voor mij wil halen. De eerste lezing is de profetenlezing uit het boek Jesaja, Jesaja 42 vers 1 tot 4 en 61 vers 1 tot 3. Jesaja 42, 1 tot 4. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen, de eilanden zien naar zijn onderricht uit. En 61, 1 tot 3. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagenen van hart hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen tere binten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Hier eindigt de profetenlezing, dan de evangelielezing, ook de tekst voor de verkondiging, Matteüs 11, vers 2 tot 6. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidverraad worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen gezang 120 in wisselzang. Vers 1 allen, vers 2 de mannen, vers 3 de vrouwen en vers 4 weer allen. Dus... Oh, sorry, ik verkijk me even op gezang 168, ja. Het is wel een wisselzang, dus daar is de verwarring door. 1, 4, 5 en 6, allen, vrouwen, mannen, allen. Het antwoordlied is dus gezang 120. 1 allen, 2 de mannen, 3 de vrouwen en 4 weer allen. In de adventstijd bezinnen we ons op de komst van onze Heer Jezus Christus. En om die bezinning nog wat meer op gang te brengen, zou ik de vraag aan de orde willen stellen. Welk verwachtingspatroon hebben wij van de Messias? En als wij geloven dat hij de gezondene van God is, dan is dat tegelijk de vraag, wat verwachten wij van God? Nou, daar hebben we zo allemaal onze gedachten over. Maar het klopt vaak niet op wat wij waarnemen. God lijkt soms zo anders dan wij verwachten. En dat kan je wel eens aan het twijfelen brengen. Is God dan wel... Er staat toch geschreven dat hij... Wat moet ik nu geloven? Ik ben blij dat we een dergelijke twijfel ook in de Bijbel tegenkomen. Iemand als Johannes de Doper had het er ook moeilijk mee. Hij heeft in de gevangenis het een en ander over Jezus gehoord. Maar dat klopt bepaald niet met wat hij van de Messias verwacht. Johannes heeft aangekondigd: denk niet dat u het oordeel van God kunt ontgaan alleen omdat u van Abraham afstamt. Brengt vruchten voort waaruit uw bekering blijkt en zo niet. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Als na mij de Messias komt, is de wan in zijn hand en zal hij zijn dorsvloer zuiveren. Maar wat hoort Johannes? Wat hoort Johannes over Jezus? Niets te merken van wat hij over de Messias heeft aangekondigd. Er is nog geen boom krakend omgevallen en geen kaf in de wind weggevaagd. Integendeel, Jezus doet de mensen alleen maar goed. Hij helpt, hij troost. Hij houdt zich vriendschappelijk op met lieden van twijfelachtig allooi. Waar blijft dan het oordeel? Waar het rechtvaardig gericht? Zou de Messias dan niet komen om geweldenaars het zwijgen op te leggen en gevangenen uit hun kerker te bevrijden? Maar niets van dat alles. De deur van Johannes' cel zwaait niet open. Geen Messias die hem opzoekt en hem zijn vrijheid teruggeeft. Hij begrijpt er niets meer van. Dus laat hij zijn leerlingen de kritische vraag overbrengen: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Ja, een heel begrijpelijke vraag, vind ik. In wezen eenzelfde vraag als waar wij wel mee kunnen zitten. Waarom treedt de Heer niet eens wat krachtiger op tegen al het kwaad wat er is? Waar blijven de maatregelen? Waar het krachtdadig recht verschaffen aan de armen, de zwakken in de samenleving, de onderdrukte, de gemartelden, de gegijzelden. Maar als je dan het antwoord van Jezus op je laat inwerken, vraag je je af: is het wel een echt antwoord? Want Jezus doet niet anders dan juist die dingen noemen waarvan Johannes in de gevangenis gehoord heeft, en daar heeft hij nu net zo moeite mee. En die vraag wordt alleen nog maar klemmender wanneer we bedenken dat Jezus in zijn antwoord allemaal aanhalingen geeft uit de profetieën van Jesaja, Jesaja 35. Dan worden de blinden de ogen geopend, de oren van de doven ontsloten, verlamden zullen springen als herten, de mond van de stommel zal jubelen. Ja, dat doet hij. En hoofdstuk 61 over de gezalfde die gezonden wordt om aan armen het goede nieuws te brengen. Ja, dat doet hij. En dan houdt Jezus op met aanhalen, precies daar waar Jesaja vervolgt, en aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. En denkt u goed in, dat laatste is nu net wat Johannes niet merkt. Was het maar waar. Wat moet hij hiermee aan? Dat antwoord van Jezus is om je over te verbazen. Je kunt je er zelfs aan stoten. Loopt Jezus hiermee niet gemakkelijk heen over die brandende kwestie waar Johannes mee zit? Kunnen wij, als wij een dergelijke vraag hebben, kunnen wij daar wat mee? Nou kijk, daarom zou het best eens kunnen zijn dat wij ons verwachtingspatroon van wat God in Jezus Messias doet toch wat moeten bijstellen. Want de Heer smijt heus niet zomaar met wat bijbelteksten. Er moet toch echt een antwoord in zitten. Toch wijst Jezus hiermee een weg. Een weg waarop hij zelf voorgaat. Een weg die ook voor alle die hem willen volgen de aangewezen weg zal zijn. En dat is allereerst en vooralsnog de weg van... Nee, niet van het tegengeweld. Van het gericht. Maar van die stille maar gestage doorwerking van dat evangelie dat Jezus met zijn spreken en handelen kon brengen. Verwacht Johannes toch eigenlijk wat anders? Maar hij is toch uitgegaan in de geest en de kracht van Elia? Laat hij dan nu eens aan zijn voorganger terugdenken. Elia heeft voor de Heere God geijverd tegen alle afgoderij van Israël, al die misstanden. Maar ontmoedigd door alle tegenstand, doet hij op plaats zijn beklag bij God. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Moet dat nu zo? Elia kan God niet meer volgen. Wat doet hij eigenlijk? Wie is hij? En dan laat God hem zien wie hij in zijn diepste wezen is. Er is een krachtige wind die bergen splijt en rotsen verbrijzelt. En in de wind was de Heer niet. En toen een aardbeving. En in de aardbeving was de Heer niet. Daarna een vuur. En in het vuur was de Heer niet. En tenslotte het suizen van een zachte koelte. En toen begreep Elia, nu gaat de Heere God voorbij. Dat suizen is een aanwijzing dat hij zo werkt. Niet spectaculair, maar in stilte. Met zachte kracht. En zo is nu ook de gezondene van God, Jezus Messias. Hij is geen geweldenaar, geen krachtpatser. Geen schreeuwer. Hij oefent stille kracht uit. In hem wordt, zoals er in het volgende hoofdstuk staat, de profetie van Jesaja 42 vervuld. Hij zal niet twisten en niet schreeuwen en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam dooft hij niet uit. Het gaat de Messias niet om maatregelen nemen, om de harde lijn. Het gaat hem om mensen. En nog het meest om armen. Dat zijn in de taal van de Joodse Bijbel mensen die door de diepte gaan. Die het niet meer weten. Die verslagen zijn vanwege alle gebrokenheid die er in het bestaan is. De mensen aan de onderkant van de samenleving. Zij ontvangen het goede bericht dat God naar hen omziet. God kiest de kant van de blinden. De doofstommen. De lammen. De gehandicapten, de gebrokenen, de gevangenen. Hij is om hun lot bewogen. Zou Jezus Messias er eens flink tegenaan moeten gaan? De zweep erover, de bijl erin, het oordeel. Maar hoe zouden de mensen dan te weten kunnen komen dat God absoluut geen behagen erin schept om mensen die het verknoeid hebben de dood in te jagen? Hij wil hen juist redden van het dreigend fiasco van hun leven. Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden, zal Jezus later zeggen. En waar hij komt, komt er iets van het heil van God, van heling, van herstel. Mensen mogen elkaar en ook de Heere God weer recht in de ogen kijken, worden in liefde aanvaard, worden in de ruimte gezet. Bij Jezus Christus worden mensen er beter op. Is dat te ruim? Te makkelijk? Er zullen vast wel mensen te vinden zijn die er moeite mee hebben. Net als Johannes de Doper, die opliep tegen een Jezus die hij niet kon volgen. Het is niet voor niets dat de Heer zijn antwoord aan de doper besluit met: en gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wat mild is dat goed beschouwd. Jezus veroordeelt hem niet. Hij zegt enkel dat Johannes een gelukkig mens is als hij zich niet ergert aan de Messias die de bijl en de wan vooralsnog verborgen houdt. Ja, geluk is in de ogen van onze God wel heel wat anders dan het geluk dat wij verwachten en vaak nastreven. Want je zou toch zeggen, hoe kan Johannes gelukkig zijn wanneer de deuren van zijn gevangenis gesloten blijven? Straks kost het hem zelfs letterlijk het hoofd. Je begrijpt het niet. Hoe kan God het zo ver laten komen? Maar straks gaan ook voor Jezus van Nazareth zelf de deuren dicht en wordt hij het slachtoffer van menselijk verraad en haat. En dat is helemaal niet te begrijpen. Waarom moet zo'n rechtvaardige als hij deze weg gaan? Waarom grijpt God bij deze grootste goddeloosheid niet in? Kennelijk kan het niet anders dan zo, langs de wegen van het lijden. Het Messiaanse Rijk komt niet kant en klaar uit de hemel vallen. Het breekt ook niet met veel bombarie en geweld in deze wereld door. Het komt en zet zich door enkel doordat mensen in navolging van hun Heer het evangelie met hun woorden en daden doorgeven en voorleven. Blijft misschien voor menigeen de vraag, waar blijft dan het gericht? Maar als de Heer het alsnog verborgen houdt, wie zou op die vraag dan antwoord kunnen geven? Wat weten wij van het wanneer en van het hoe? Wie zal zeggen hoe vaak er al gericht is? En wie zal zeggen hoe goed Gods toekomstige gericht eruit zal zien? Laat ik er enkel dit van mogen zeggen. Gericht is de vertaling van dat Bijbelse woord crisis. En dat woord betekent ook scheiding. En die is er, meer dan wij beseffen, nu al. Die komt er namelijk door de vraag hoe mensen nu tegenover Jezus staan. Juist het royale, rijke evangelie brengt ons, mensen, in de crisis. Lees maar in het volgende hoofdstuk. Er wordt verteld van een scherpe confrontatie tussen Jezus en Farizeese schriftgeleerden die zeggen dat Jezus door de vorst der demonen boze geesten uitdrijft. Dat is onvergeeflijk, zegt hij. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En wie mij niet helpt de schapen samen te brengen, die drijft ze uiteen. En dan besluit de Heer met de woorden, op grond van de woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Dat is de crisis, het oordeel in het leven van mensen. Dus gemeente, is de beslissende vraag, volgen wij daadwerkelijk de Messias? En wanneer we dat doen, houdt in dat wij, net als hij, omzien naar mensen in nood, bedroefden, zieken, gehandicapten, mensen met verbroken relaties, gevangenen, vreemdelingen, vluchtelingen, asielzoekers. Om, als ze dat kunnen en de kans krijgen, hun in Jezus geest en kracht iets te laten ervaren van het heil van God, van heling, van bemoediging en troost, van aanvaarding. Ook als daardoor hun lijden voor ons een stukje lijden betekent. Want daarmee volgen wij Jezus na. Geven wij op onze eigen bescheiden manier gestalte aan de Messias. Zoals Huub Oosterhuis het in het tafelgebed hem laat zeggen, en daarmee is het samengevat: geef je leven zoals ik het gaf. Wees mijn zachte kracht, mijn lichaam en ziel in deze wereld. En ik wil eindigen met een gedicht van Marinus van den Berg. Jij die niet schreeuwt in de straten, jij die de mensen niet overbluft met grote woorden, jij die het geknakte riet niet breekt, maar aan geknakte mensen een nieuwe kans geeft, jij die mensen bevrijdt van schuld en last, jij die de hoop niet uitdooft, maar een nieuwe hoop aanreikt, jij bent het, de welbeminde zoon, dienaar van mensen, licht van God. Jij wilt onder ons zichtbaar worden. Jij wilt ons aanvuren en vernieuwen, opdat wij worden mensen voor elkaar. Wees in ons midden. Amen. De dienstdankbaarheid zullen nu uw gaven worden ingezameld. De collecte is bestemd voor het zendingswerk.
Ik mag met jullie de voorbeden doen. En daarvoor wil ik eerst een aantal punten noemen. Agnes heeft me wat dat betreft al heel erg geholpen. Heeft bij de herdertjestocht en alle kerstactiviteiten, daar willen we zeker voor bidden. En ik wilde er eigenlijk nog eentje aan toevoegen en dat is het kerstgala. Dat is, wordt zo langzamerhand ook een belangrijk onderdeel van ons kerstgebeuren en daar wordt hard aan gewerkt, worden veel jongeren voor uitgenodigd. En het is goed om daarvoor te bidden. Een andere kerstactiviteit is natuurlijk ook het Pieter Ijfhuis, waar we donderdag heen gaan met een stel waar gezongen wordt en een verhaal verteld. Het is altijd een geweldige mogelijkheid en mensen genieten daar enorm van. Dus ik denk dat het goed is om daar ook voor te bidden. We bidden deze week ook voor mensen die een van hun ouders zijn verloren. En daarbij noemen we ook de moeder van Steven Hoorntje. Die is afgelopen maandag overleden en vrijdag begraven, als ik het goed begrepen heb. Ze kwam hier ook regelmatig in de kerk en voelde hier ook erg thuis, heb ik begrepen. Dus voor sommigen is ze ook misschien een bekende verschijning. Dan zijn er nog een aantal zieken. We noemen Boop van der Linden. Die is inmiddels geopereerd. En een plaatrijker in de heup. Ze ligt nog in het ziekenhuis, denk ik. En het kost, ze mag minstens 6 weken niet lopen. Dus dat zal niet meevallen. En er ligt ook nog een andere zuster van ons in het ziekenhuis. Zuster Riep Posma. Die is gisteren opgenomen met hartritmestoornissen. Dat ging al een poosje niet lekker. En gisteren is toch maar de knoop doorgehakt van jongens, er moet hier wat mee. En ze krijgt nu medicijnen en het afwachten is dat dat op een goede manier aanslaat. Even kijken hoor, ik zal maar het gehad. Ja, we gaan bidden. Vader, ik dank u wel dat we bij u mogen komen. Dank u wel dat we mochten horen van uw stille kracht. Dat we mogen weten van de manier waarop Jezus ons dat voorleefde. En dat wij dat mogen naleven. Vader, iedere keer raak ik weer onder de indruk wat een ontzettend groot God u bent. Hoe u naar mensen toe komt. Hoe u niet op ze neerkijkt, maar naast ons komt staan en met ons meegaat. Juist op die momenten dat we dat zelf helemaal niet zien en helemaal niet voelen en helemaal niet denken. Dan bent u daar, God. In het midden van onze diepste zwartheid. Dank u wel voor dat geweldige wonder. Dank u wel dat u daarom naar de aarde gekomen bent. Dat daarom Jezus gekomen is. En dat we dat mogen gaan vieren. Vader, en ik wil u danken voor de enorme creativiteit die u ook aan mensen geeft om daar uiting aan te geven. Omdat we zo geweldig blij zijn met uw zoon. Dat we dat kunnen vieren door een herdertjestocht. Door een gala. Door een kinderkerstfeest en een kerstavonddienst en een vriendendienst. Er zijn zoveel mogelijkheden, Heer. Door bescheid met meisjes uit te delen op de markt. Vader, en we willen u echt dringend vragen of u al die manieren wilt gebruiken om mensen aan te spreken met uw boodschap. Mensen die u niet kennen en die niet van u weten. Om hun harten te raken en hun verwonderd te laten zijn. Over zo'n God die zo dicht bij mensen wil komen. Wilt u dat openbaren, Vader? Zo willen we ook broeders en zusters bij u brengen. Die afgelopen week afscheid hebben moeten nemen van een vader of een moeder. Wilt u hen zegenen? Wilt u hen dragen? En hen heel stevig vasthouden. Vader, en zo willen we u bidden voor Riep Posma en Bo van der Linden, in het ziekenhuis liggen. Allebei met hun eigen verhaal en hun eigen vragen. Een eigen manier van die ziekte meemaken. Wilt u hen helpen om steeds weer u voor ogen te zetten. En te weten dat met u aan hun zijde dat ze niet hoeven te wankelen. En daarom willen we ook voor hun kinderen bidden, Vader. Het is soms moeilijk. Dat merk ik zelf ook. Als je ouders ouder worden, dan verandert er iets in je relatie. En dan moet je soms zelf gaan zorgen. En dat voelt soms zo raar. Wilt u ons daar als kinderen van oude ouders, wilt u ons daar ook bij helpen? Ons wijsheid, liefde en geduld geven. Respect voor onze ouders. Vader, dank u wel dat u dat doet en dat u ons zo draagt. Dank u wel, Vader, dat we zo als gemeente bij u mogen komen. Met alle dingen waar we mee bezig zijn. Waar we over lopen te tobben. Waar we blij mee zijn. Waar we ons op verheugen. Dank u wel dat we zo bij u mogen komen als een kind naar zijn vader. En die gewoon geniet van alle verhalen. En die blij is als we dingen vragen. En die vrij uit wil geven. Dank u wel, Vader, dat u goed bent. En dank u wel dat we het zo mogen bidden in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
De slotzang is gezang 127, de versen 1, 6 en 7. aanvaard de zegen die God u belooft, beaam die in geloof en gaat dan in vrede, vreugde en vertrouwen uw weg door het leven. Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. Aan ons eind en nieuw beginnen, de warmhartigheid van God, om ons te ontvangen en thuis te brengen. Mogen de eeuwige u zegenen en u beschermen. Mogen de eeuwige het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de eeuwige zijn gelaat u toewenden en u vrede geven.